Een hele goede avond allemaal. Hij doet het. Ik heet u allen hartelijk welkom hier op deze gemeenteavond. De eerste in een serie, als ik het goed heb. En gemeente waarin we samen mogen stilstaan bij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg naar het Lucas-evangelie. Voordat we daarover gaan nadenken en we daar ook over in gesprek gaan, willen we echter eerst met elkaar zingen. En zo deze avond openen van Psalm 95. Daarvan het tweede en het vierde vers. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En het vierde. Want Hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95 vers 2 en 4. Zoals gezegd willen wij straks een gedeelte uit Gods heilig woord overdenken. Maar voordat wij dat doen en voordat wij Gods woord openen, willen wij daar eerst vragen om een zegen. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, U die in heerlijkheid troont in de hoogste hemel, waar de engelen U voortdurend de lof toezingen, heilig, heilig, heilig. U bent een heilig God, Heere. En wij danken U aan de avond van deze dag dat wij Uw heilige naam mogen aanroepen in het gebed. En dat wij mogen naderen voor Uw aangezicht. Niet op grond van iets in onszelf of vanwege enige prestatie van ons, maar alleen uit genade, door het volbrachte werk van Uw Zoon, Jezus Christus, in wie U een welbehagen hebt, naar wie al Uw lust en al Uw liefde zich uitstrekt. Wij danken U, Heere, dat U ons hier op deze avond bijeen hebt gebracht, op deze gemeenteavond. Wij danken U dat U ons daarvoor het leven en de gezondheid hebt gegeven. En wij denken daarbij tegelijk ook aan diegenen die hier graag hadden willen zijn, maar dat niet konden. En wij danken U voor de middelen die U in onze tijd ook geeft, zodat ook deze met ons verbonden kunnen zijn. En wij vragen U of U daar ook Uw zegen over wilt gebieden. Wij vragen U ook, Heere, wij danken U dat wij op deze avond mogen stilstaan bij een heerlijke geschiedenis uit Uw woord. En dat wij, als U het geeft, daar ook nog over mogen naspreken met elkaar. Wij belijden U, Heere, dat wij dat niet uit eigen kracht kunnen. Wilt U, Heere, als wij Uw woord openen, daar toch Uw zegen over geven? Wilt U geven alles wat nodig is? Wilt U geven kracht? Wilt U geven de verlichting van Uw Heilige Geest, een open hart en een ontvankelijk hart? Heere, wil ook zijn, Heere, met diegene die mag spreken uit Uw woord, wil ook zijn met ons als wij graag spreken over Uw woord. Heere, wilt U ons in ons midden zijn en wilt U met kracht onder ons werken? U hebt het toch beloofd, Heere. Laat alle dingen vanavond toch zijn tot eer en verheerlijking van Uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Laat hen, Heere, die zonder U in deze wereld leven, toch komen tot U deze avond. Bemoedig en versterk Uw kinderen. En Heere, mocht het nodig zijn, schud ze wakker. Wil zo met ons zijn en Uw onmisbare zegen over deze avond schenken. Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, zoals gezegd. En wij lezen dat uit Lucas 9, daarvan de versen 28 tot en met 36. Lucas 9, de versen 28 tot en met 36. En ik lees u daar Gods woord, dat luidt als volgt. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, dien hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, en die met hem waren met slaap bezwaard, en ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid, en de 2 mannen, die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Wij willen met elkaar dit schriftgedeelte overdenken in de meditatie en in het bijzonder het laatste gedeelte van vers 35. Ik noem u daar: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar voordat wij dat gaan doen, willen wij eerst nog gaan zingen van Psalm 103, het tweede vers: Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt in Psalm 103, het tweede vers. Ik wou deze overdenking allereerst beginnen met een vraag. Had je daar niet graag bij willen zijn? Had je dat niet graag ook willen zien? Ik kan me zomaar voorstellen dat die gedachte door u of door jou heen gegaan is bij het lezen van dit schriftgedeelte. Petrus, Johannes en Jacobus, die mochten het zien. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden dat Jezus medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. Je zou er bijna jaloers van worden. Heilig jaloers. Want daar op die berg, daar wordt Jezus veranderd, zegt Lucas. Daar is Jezus te zien in al zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, in al zijn majesteit, in al zijn luister, in al zijn eer, in al zijn grootsheid. En dat alles in een hemelse glans. Daar is hij te zien, in de heerlijkheid die hij bezat voordat de hemel en de aarde geschapen werden. En die hij nu bezit, zittende aan de rechterhand van God de Vader. Jezus is daar overigens niet alleen. Er zijn nog 2 mannen die ook gezien worden in heerlijkheid. Mozes en Elia. Dan kun je de vraag stellen, waarom zijn daar nou juist Mozes en Elia? En het echte eerlijke antwoord is, we weten het niet precies. We weten in ieder geval, dit kunnen we met zekerheid erover zeggen, dat het verschijnen van Mozes en Elia aan de Heere Jezus hier betrekking heeft op het werk dat de Heere Jezus zal gaan doen. En dat blijkt ook wel uit het feit dat dat hetgene is waar ze het met elkaar over hebben. Het werk dat hij zal volbrengen. Om precies te zijn, zijn uitgang. In het Grieks staat daar het woordje exodon. Exodus. En ik denk dat er bij de meesten dan nu al wel een belletje gaat rinkelen. Zoals God zijn volk Israël uitleidde uit Egypte, uit de slavernij, zo gaat de Heere Jezus een nieuwe en een nog veel heerlijkere verlossing teweeg brengen. Een verlossing die dit keer begint in Jeruzalem. En die doorgaat door Judea, door Samaria en door heel de wereld tot aan de einden van de aarde. En nu Jezus reis naar Jeruzalem, waar hij deze verlossing zal bewerken, bijna begint, nu rust de Vader zijn Zoon toe voor dit werk. En als Lucas dat beschreven heeft, dan richt hij onze blik op de discipelen. Petrus nu, zegt hij. Anders dan Marcus en Matthäus, heeft Lucas tot hiertoe in zijn verslag van deze gebeurtenis de discipelen afzijdig gehouden. En dat is ook niet vreemd, want zij die dit alles mochten zien, Jezus in zijn heerlijkheid, die liggen te slapen. Daar is Jezus te zien in al zijn heerlijkheid, sprekend met Mozes en Elia over het werk dat hij zal volbrengen. En de discipelen slapen. De discipelen zouden daar nog wel vaker last van hebben. En als je dan een kind vraagt, dan weten ze precies wat je dan bedoelt. In de hof van Gethsemane. Daar, toen het uur van de verlossing die Jezus zou bewerken zo dichtbij gekomen was. En hij in zielenstrijd bad tot de Vader, terwijl bloedend zweet van zijn voorhoofd druppelde. Zouden die discipelen ook liggen te slapen. Maar, anders dan in Gethsemane, ontwaken de discipelen nu. En zien ze zijn heerlijkheid. En de 2 mannen die bij hem stonden. En op het punt dat Mozes en Elia van Jezus weggaan, is het Petrus, hoe kan het ook anders, die opstaat en roept, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen maken. Petrus is duidelijk onder de indruk van alles wat hij ziet. En hij wil ervoor zorgen dat Mozes en Elia blijven. Het feit dat hij Jezus meester noemt, dat laat ook zijn respect en zijn eerbied zien. Maar uit al het verdere blijkt ook wel dat Petrus hier geen idee heeft wat hij zegt. Lucas zegt dat overigens ook met zoveel woorden. Petrus, die nota bene een week geleden nog beleden heeft dat Jezus de Christus is, toont hier duidelijk dat hij geen idee heeft wat dat inhoudt. Hij begrijpt het ten diepste niet. Jezus had daarop, op zijn belijdenis, zelfs nog voor de eerste keer zijn lijden en sterven aangekondigd. Petrus begrijpt er niets van. En heeft niet door dat hij met wat hij zegt, Jezus reist naar Jeruzalem en daarmee zijn verlossingswerk in de weg staat. En daarom komt daar plotseling die wolk die Jezus, Mozes en Elia overdekt. En de discipelen worden bevreesd. Want in die wolk is God. Zo was God ook op de Sinaï geweest, in een wolk. En daar had hij toen gesproken tot het volk Israël. Ook nu spreekt de Vader uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Er zou overigens ook kunnen staan, deze is mijn uitverkoren zoon. Hier verwijst de Vader al terug naar wat hij bij de doop van de Heer Jezus gezegd heeft. Maar dit verschil is er. Nu spreekt de Vader niet zozeer tot de zoon, maar vooral tot de discipelen. Met alles wat ze gezien hadden van de Heer Jezus en zijn werk en ook deze verheerlijking van hem op de berg, ze hebben er nog niets van begrepen en ze begrijpen niet wie hij werkelijk is en wat hij doen gaat. Nu maakt de Vader het hen zelf bekend wie Jezus is. Hij is de geliefde, de uitverkorene, door wie de Vader zijn verlossingswerk in deze wereld uitvoert. En hij verbindt er een opdracht aan. Hoort hem. Gehoorzaam hem. Luister naar hem. Ik ben deze overdenking begonnen met een vraag. Had je dat niet ook graag willen zien? En nu moet u mij goed begrijpen, want daar is op zich niets mis mee natuurlijk. En ik hoop van harte dat het in al uw harten en in jouw hart gelegd is, het verlangen om de Heer Jezus te zien in heerlijkheid. Maar hij vraagt hier meer. Hij vraagt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Omdat hij je wil leren wie hij is. De geliefde Zoon van God die verlossing heeft teweeggebracht. En die niet wil dat u, dat jij, buiten die verlossing blijft staan en daarmee verloren gaat. Waarom hij ook oproept in zijn woord en in de prediking van zijn woord. Wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Gehoorzaamheid. Omdat hij niets spreekt dan de waarheid. En al zijn woorden heeft hij van God ontvangen. Het zijn Gods woorden. Daarmee gaat in vervulling een profetie die de Heer al tot Mozes gezegd heeft. Ik zal mijn volk een profeet verwekken. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken. Alles wat ik hem gebieden zal. Gehoorzaamheid. Hoe staat het daarmee in uw en in jou en ook mijn leven? Misschien wil je niet gehoorzamen. Misschien geniet je nog van je leven in de zonde en van werelds vernot. Dan moet ik echter scherp zijn. Want de Heere spreekt ook verder tot Mozes. En stelt duidelijk dat wie ongehoorzaam blijft, daarvoor God verantwoording over zal moeten afleggen. Maar misschien is het anders. Misschien worstel je met gehoorzaamheid. Misschien Omdat je je hele leven lang hebt moeten leven naar strenge wetten en regeltjes van mensen. We moeten ook vanavond maar eerlijk bekennen dat wij dan ook zo hard kunnen zijn, ook naar elkaar. Maar Hij, die jou en mijn gehoorzaamheid voor het eerst of opnieuw vraagt, is zo niet. Hij is gekomen om te verbinden de gebrokenen van hart. En Hij zegt zelf, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Gehoorzaamheid. Gehoorzaam hem toch, want Hij is het zo waard. Hij die zijn leven heeft willen geven tot in de dood. Waarom? We hebben het deze zondag nog herdacht met elkaar, bij de viering van het Heilige Avondmaal. Omdat jij en ik anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Daarom. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken, te verlossen, te redden. Daarom. Om jouw leven van het verderf te verschonen, te ontzien. U en jou met goedheid en warmhartigheid te kronen. En om u en jou bij zich te nemen. Waar wij hem zullen zien in heerlijkheid. Ik heb gezegd. We willen dan nu met elkaar gaan zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt in Psalm 73 vers 12. Dan willen we nu. Dan willen we nu uit elkaar gaan in groepjes. U hebt van mij allen bij de ingang een een blaadje ontvangen met vragen daarop. Of u doet met degene van wie u mee samenkwam. Ik wou even, de ruimte hiernaast is wel gewoon beschikbaar, toch? Ja, daar zou misschien een groep kunnen. Als er dan hier een groep gaat, we hebben er 6 volgens mij. En daar misschien achterin. Hier dan misschien voor en daar weer achterin. En hier dan misschien voor en ook nog een groep. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, dus dat. Ik wou u ook trouwens allemaal een gezegende gespreksronde wensen. Ja, ik hoor nog even een puntje van aandacht. Ik wou ongeveer de gespreksronde rond 9 wou ik hier graag afronden. Goed. Ja, als je zo'n avond voorbereidt, dan maak je ook altijd een inschatting. Hoeveel blaadjes heb je nodig? Ik zag nu toch dat hier en daar best wel grote groepen zijn ontstaan. Ik hoop dat dat de gesprekken niet gehinderd heeft. En dat er ook mooie gesprekken hebben mogen plaatsvinden. We zijn nu aan het einde van deze avond gekomen. Ik wil eigenlijk ook nog even vragen. Zijn er nog vragen? Naar aanleiding van wat er in de gesprekken naar voren is gekomen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik neem je even mee. Hè. Er zijn bepaalde elementen die Lucas hier beschrijft. En hij wil daar eigenlijk mee duidelijk maken dat Jezus een nieuwe verlossing teweeg brengt. Zoals de Heer ook zijn volk uit het land Egypte had geleid. En dan zie je eigenlijk dat hij dat doet door verschillende elementen uit die geschiedenis van Exodus te gebruiken hier in zijn beschrijving van de verheerlijking op de berg. En dan zie je eigenlijk allereerst al het feit dat Lucas schrijft de berg is al bijzonder. Want Marcus en Matthäus die schrijven een berg. Wat duidelijk maakt dat Lucas eigenlijk al de koppeling wil maken met de berg Sinaï. Dan zie je dat als Jezus bidt in vers 29 dat zijn aangezicht veranderd wordt. Daarmee vergelijkt Lucas dat aangezicht van Jezus met het aangezicht van Mozes. Dat glansde toen hij de berg afkwam. Even kijken hoor. Je ziet zijn, Mozes is er ook in. Zijn uitgang, nou dat lezen wij in onze taal niet meer terug. Maar daar staat dus in het Grieks het woordje Exodus. Wat het nog helemaal duidelijk maakt. Dan heb je nog de tabernakelen, de wolk, die ook op de berg Sinaï was, de stem uit de wolk. En dat zijn ze eigenlijk wel. Maar dus, ja, daarmee maakt Lucas eigenlijk duidelijk van, Jezus is de nieuwe verlosser. Nog meer vragen? Nee? Dan wou ik graag deze avond met jullie afsluiten met dankgebed. En daarna zullen wij nog een lied zingen. Willen wij samen danken. Heer, als zo de dag door uw gunst ontvangen weer ten einde is en de nacht genaakt. En wij zo ook aan het einde zijn gekomen van deze gemeenteavond willen wij u danken voor alles wat u deze avond geschonken hebt. Wij danken u dat u met ons was, in het spreken uit uw woord, in het gezamenlijk spreken over uw woord. Dat u met ons was, met ieder die een taak had, ook de koster en de organist, dat u hen de kracht en de zegen hebt willen geven om alles te doen. En als wij, Heren, dan nu op het moment gekomen zijn dat wij straks huiswaarts zullen keren, bidden wij u, wilt u met ons gaan. Wil ons veilig brengen waar we behoren, of waar we verwacht worden. Wil ook met ons gaan als we straks deze verdere week ingaan. Wil ook met ons zijn als we misschien verbonden waren en straks de verbinding weer verbreken. Heren, geef ons zo uw zegen in de komende week en breng ons hier zondag als uw gemeente weer samenkomt weer bij elkaar.
Zegen ons, Heere, en laat ons tot een zegen zijn in de plaats waar U ons gesteld hebt. Waarom wij U bidden, o Vader, dat Uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. O Geest, zend Uw troost ons neer. Drie-enig God, U zij al de eer. Amen. Zingen wij nog met elkaar, genade zo oneindig groot.
Allen en wel thuis.